Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Kijk, zo klinkt dat dus. Een applaus in een klein ziekenhuiskamertje voor de aftrap deze week van het Britse vaccinatieprogramma tegen het coronavirus. De 90-jarige Margaret Keenan kreeg de prik en noemde het a perfect early birthday present. Ze wordt namelijk deze week 91. Maar wat kreeg deze mevrouw Keenan eigenlijk ingespoten? Het was een zogeheten RNA-vaccin van farmaceut Pfizer. Die RNA-vaccins, die zijn echt helemaal nieuw. Dat zijn een totaal nieuw type vaccins. En wat doen die vaccins eigenlijk met ons? En wie kwam er ooit op het idee om ze te maken? En hoe ging die ontdekkingstocht? Hoe goed werken ze? Zijn ze wel veilig? We gaan het ontdekken vandaag in deze nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos. De podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En op de andere microfoon is Maarten Keulemans, die alle vragen die leven over de RNA-vaccins tot de bodem uitzocht voor deze krant. En, fluisterde hij al in, er is zelfs een bijzondere anekdote met een teddybeer volgepropt met bankbiljetten, die cruciaal is geweest bij deze ontdekkingstocht voor de RNA-vaccins. Maarten, leuk dat je er weer bij bent.
Hey Tony, hallo, daar ben ik weer.
Hallo. Even voor de totale leek, wat ik toch meestal ben. Iedereen heeft al van die kindervaccinaties gehad, van het Rijksvaccinatieprogramma, of de meeste mensen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat voor vaccins zijn dat en wat doen die?
Ja, wat alle vaccins eigenlijk met elkaar gemeen hebben, is dat ze je lichaam proberen wijs te maken. Jij bent al besmet geweest. Jij moet immuniteit opbouwen tegen een ziektekiem, een virus of een bacterie of een parasiet of zo. En dat doen ze eigenlijk niet door gewoon de echte ziekte aan je lichaam toe te dienen. Want ja, dan word je ziek en dan is het naar natuurlijk. Maar door een beetje een stukje van die ziekte aan te bieden. Dus wat ze vaak doen, ze plukken een stukje van zo'n virus af. Dat spuiten ze bij je in. Of ze doen iets waardoor het lijkt alsof je geïnfecteerd bent. Waardoor je lichaam gaat denken van vrek, ik word besmet door een virus, ik word aangevallen. En wat er dan gebeurt in je lichaam, is dat er allemaal afweercellen die komen in actie. Die gaan allemaal proberen die infectie te bestrijden. Nou ja, infectie, ze denken dan dat het een infectie is. En dat onthouden ze ook. Dus volgende keer als je dan het echte virus krijgt, of een echte ziektekiem, dan weet jouw immuunsysteem van wacht eventjes, deze gozer die kennen we, die moeten we bevechten. En dan komen ze in actie en zo blijf je beschermd tegen die ziekte.
En hoe anders is dan dat RNA-vaccin van Pfizer, wat nu al wordt gegeven aan de Britten? Hoe anders werkt dat dan?
Ja, nou ja, het is de klassieke vaccins, bijvoorbeeld de griepprik, die werkt met een stukje eiwit, een stukje van het virus. Ze worden ook gemaakt tegen het coronavaccin. Er zijn vaccins in ontwikkeling met een soort, de stekels van het virus. Je kent het coronavirus van die plaatjes, van die stekels. Nou, die stekels die kun je er eigenlijk afhalen en die kun je inspuiten in de bloedbaan en dan slaat je afweersysteem daarop aan. Nou, mRNA, ja. dat werkt een stukje subtieler. mRNA is eigenlijk een boodschappermolecuul. Het is een soort, het is erfelijk materiaal en het is eigenlijk een beetje een soort boodschappenbriefje wat je in cellen stopt. En dan zegt het in cellen, maak dat spike-eiwit, maak dat uitsteeksel-eiwit, maak dat aan. Dus wat gebeurt er? Ik geef jou een prik met dat mRNA-vaccin. Dat mRNA gaat jouw lichaam in, gaat jouw cellen in. Het komt in je cellen terecht. Daar zegt het tegen jouw cellen, maak het spike-eiwit. Nou ja, jouw cellen gaan dan rondom de prikplek gaan ze inderdaad dat spike-eiwit maken, dat uitsteeksel-eiwit. En jouw cellen beginnen dan een klein beetje te doen alsof ze geïnfecteerd zijn door het echte virus. Er komen aan de buitenkant die uitsteeksels van het eiwit, die gaan er een beetje opgroeien op jouw cellen. Jouw cellen gaan die uitsteeksels afscheiden. En daardoor denkt jouw lichaam, wacht eens eventjes, die cellen van die Tony die zijn geïnfecteerd met het virus. En die komen in actie, die gaan antistoffen aanmaken, die gaan T-cellen in werking brengen. En die worden echt bij de neus genomen, jouw afweer wordt echt bij de neus genomen om te denken dat jouw lichaam besmet is.
Maar mijn eigen cellen die dan iets ingespoten krijgen waardoor ze de uitsteeksels van dat virus gaan maken, dat, dat klinkt ook een beetje eng. Zo van, oké, nu doen die cellen nog wat ze moeten doen. En er wordt nu iets ingespoten waardoor ze een soort gekke spike gaan krijgen die eigenlijk van het coronavirus is.
Ja, precies. Hè? Dat is ook wel een beetje, ja, het is wel grappig. Je ziet ook wel in de hoek van de anti-vaccinatie mensen en mensen die allemaal een beetje wantrouwend staan tegenover de wetenschap. Die vinden dit inderdaad ook heel eng. Die zeggen van ja, hallo, zo maak je eigenlijk van mensen een soort half mens, half virus. Je wordt genetisch gemanipuleerd eigenlijk. Maar dat is ook weer niet helemaal zo. Want het is eigenlijk niet heel anders dan dat je gewoon het echte virus krijgt. Alleen ja, het grote verschil is, dit mRNA, dat breekt weer af. Jouw lichaam breekt het mRNA af. Dus wat er gebeurt is gewoon, het is eenmalig. Er gebeurt heel eventjes, worden jouw cellen worden toe aangezet om te doen alsof ze geïnfecteerd zijn door het echte virus. Ze gaan al die uitsteeksel eiwitten maken, afscheiden. En daarnaast weer over, want het mRNA wordt weer afgebroken. Terwijl het echte virus, ja, dat gaat zich voortplanten. Daar komen virusdeeltjes uit, die gaan weer naar andere cellen. Daar gaan ze zichzelf ook weer aanmaken. En die gaan weer naar weer de volgende cellen. En zo raak je geïnfecteerd. Terwijl dit is gewoon maar eventjes eenmalig op één plek. Ja, een soort nep-infectie.
Het gebeurt echt ook alleen maar bij die prikplek. Het is niet dat alle cellen in mijn lichaam, van mijn linkerteen tot mijn rechteroorlel, dat die allemaal dat spike-eiwit gaan aanmaken.
Van je rechteroorlel zou ik het niet helemaal zeker weten. Nou, weet je, het is wel zo dat die, ik zeg rond de prikplek, dat is wat iedereen aanneemt, omdat dat is ook wel de plek waar het een beetje pijn gaat doen en waar het een beetje gaat zwellen, waar het echt een beetje geïrriteerd raakt van hier is iets gebeurd. Maar natuurlijk komt er ook wel wat van die dat RNA komt in je bloedbaan terecht, dat komt verder op terecht en er zijn ook wel andere plekjes. In je lymfeklieren bijvoorbeeld, daar kan het ook terechtkomen. In je lever kan het terechtkomen. Terwijl ik het zeg, besef ik dat klinkt heel eng. Oh, mijn hele lichaam gaat spike-eiwitten aanmaken. Maar het is nou niet zo dat je allemaal uitsteeksels uit je neus krijgt of zo. Dat sowieso werkt het niet. Maar het is vooral rond de prikplek, daar raken die cellen geïnfecteerd. En verderop zullen er heus ook nog wel wat celletjes aangedaan worden door het mRNA.
En als ik het goed begrijp, dan zijn er nu de vaccins die er het eerst aan zullen komen voor Europa. Waarschijnlijk, als ze worden goedgekeurd. Dan zijn er twee van dat soort RNA-vaccins. Eentje van Pfizer en eentje van Moderna. En dan is er ook nog een derde. En die heet dan het Oxford-vaccin van meneer of mevrouw. Nou ja, gewoon een farmaceut, AstraZeneca. Die werkt anders, toch?
Het principe is nog steeds hetzelfde. Telkens is het principe van, wij willen jouw lichaam laten zien. Dat spike-eiwit willen we aan jouw lichaam laten zien. Zodat je afweersysteem dat spike-eiwit ziet en voelt en ruikt en daartegen in actie komt. Nou ja, dat mRNA-vaccin doet het dus inderdaad door je cellen dat spike-eiwit te laten aanmaken. En AstraZeneca doet het op een iets andere manier. Die doet het met verkoudheidsvirussen. Hele onschuldige verkoudheidsvirusjes. Adenovirussen heten die dingen. En daar, die hebben ze leeggehaald van binnen. En daar stoppen ze het genetisch materiaal van het spike-eiwit in. Dus wat er dan gebeurt, je krijgt eigenlijk een soort verkoudheidsvirus toegediend. Nou, dat verkoudheidsvirus doet wat virussen doen. Die gaan jouw cellen aanvallen. En eenmaal in jouw cellen maakt het geen nieuwe verkoudheidsvirusdeeltjes aan. Maar maakt het, daar is hij weer, het spike-eiwit aan. En dus het is een iets andere manier. En het resultaat is hetzelfde. Wat er dan gebeurt is, jouw cellen rondom de prikplek, die gaan het spike-eiwit aanmaken. Ze groeien wat uitsteekseltjes op jou. Ze presenteren het op hun buitenkant, dat spike-eiwit. Ze gaan het afscheiden. En jouw immuunsysteem denkt, verhip joh, daar zijn die Tony is weer besmet met dat coronavirus. Ik moet in actie komen. En die gaat daartegen optreden en die gaat het onthouden, want dit mag nooit meer gebeuren. Dat is een beetje wat er gebeurt.
Precies. En die resultaten die nu gemeld worden, hè, van die RNA-vaccins en dat Oxford-vaccin, die verschillen wel, hè? Hoe goed ze nou eigenlijk beschermen.
Ja, het is heel grappig. Het is echt belachelijk gewoon. Moet je nagaan, hè? In het begin was het echt van de FDA, de Amerikaanse Gezondheidsdienst. Die zei van, nou, als we nou een vaccin vinden wat 50% effectief is, dan zijn we heel blij. Dus laten we zeggen, de helft van de mensen die het vaccin krijgt, die zijn beschermd tegen het virus. Nou, wat zien Pfizer en Moderna nou? Die zien 95% bescherming. Dus echt 95 van de 100 mensen die zo'n prik krijgen, die zijn eigenlijk beschermd. En dat is krankzinnig spectaculair. En het is ook wel leuk, want het laat gelijk zien dat die nieuwe, hele nifty, uitgedokterde high-tech concepten, dat het gewoon best wel heel tof werkt. En dat het ook echt gewoon beter werkt dan de vaccins zoals we die vroeger maakten. Dus niet dat botten van we spuiten een eiwit bij je in, maar we doen speciale deeltjes die in jouw cellen eiwitten gaan maken en zo. Dat werkt op een of andere manier werkt dat veel beter dan de klassieke vaccins. Ook wel logisch, want het lijkt gewoon meer op een echte infectie. Het is echt een nep-infectie wat je teweeg brengt met dat mRNA en met die verkoudheidsvirussen. Heel anders dan dat je gewoon een eiwit in jouw dondertje spuit. Ja, waardoor gewoon jouw lichaam denkt van...
Mijn dondertje.
Ja, jouw dondertje. Dat jouw lichaam denkt van, eiwit. Maar nu denkt jouw lichaam echt van, wacht eventjes, hier zijn cellen die zijn besmet. Ik moet met alles wat ik heb, moet ik in actie komen. En dat is ook, dat geeft dus echt een fantastische reactie.
En die, dit zijn natuurlijk die farmaceuten die dat zelf hebben onderzocht. Kunnen we hier blind op varen? Of is het toch iets van, grote multinational, wil veel geld verdienen, kan misschien de resultaten wel eens te positief voorschotelen? Hoe kijk jij er tegenaan?
Nou, ja en nee. Kijk, ten eerste, die natuurlijk heb je gelijk. Zo'n farmaceut wil geld verdienen en dat is een beetje, die komen met persberichten die ronken en die willen nog wel eens dingen iets mooier voorstellen dan ze werkelijk zijn. De andere kant is, ook die farmaceuten zijn natuurlijk aan hele strenge regels gebonden. Die moeten zich aan allerlei regels houden. Zo'n farmaceut heeft er ook helemaal geen belang bij om mensen, een vaccin toe te dienen, waardoor een of ander schandaal ontstaat, waardoor ze allemaal schadevergoeding moeten betalen. Noem het maar op, weet je wel. Dus dat moet je wel een beetje in de gaten houden. En een ander ding is, bijwerkingen, dat is natuurlijk ook altijd zoiets. Altijd afwachten. Wat ze nu hebben gedaan, die farmaceuten, is ze hebben deze vaccins getest op tienduizenden mensen. Een stadion vol met mensen. Dus dat is best wel gewoon een aardige indicatie dat het dat je er niet meteen allemaal pukkels van krijgt. Maar aan de andere kant, als je het straks op miljoenen mensen gaat toedienen, dan kan het wel eens gebeuren dat er eens in de 100.000 keer of zo iemand een gekke bijwerking krijgt. En dat weet gewoon niemand. Dat moet je gewoon echt gaan zien in de praktijk. En daarvoor zijn allemaal programma's opgezet om heel goed bij te houden van wat gebeurt nou verder. Mensen die gaan dit op grote schaal gebruiken. Als er dan iemand inderdaad een of andere gekke ziekte krijgt of een gekke onverwachte bijwerking, dan kan je dat aanmelden bij het LAREP, bij het bijwerkingscentrum. En daar houden ze het allemaal in de gaten. En daar letten ze echt op van ontstaan hier nou patronen, weet je wel. Die moeten als eerste kunnen opmerken van, wacht eventjes, er zijn allemaal mensen die krijgen, een of andere gekke ziekte vlak nadat ze het vaccin hebben gekregen. En dat moet dan weer uitsluitsel geven daarover.
Want zoiets is in Engeland nu eigenlijk al gebeurd, hè? Want er waren dus van die duizenden mensen die zich gevaccineerd hebben, bleken dan 2 een allergische reactie te krijgen. En toen hebben ze gezegd van, oké, dan moeten we toch met mensen die... Dat waren ook mensen die echt een aanleg hadden voor zware allergische reacties. Ja. Dan moeten we daar toch nog maar even niet gaan vaccineren.
Ja, dat is een ingewikkelde kwestie. Daarbij gaat het om mensen die een geschiedenis hebben van een allergie, medicijnallergie eigenlijk. Dus mensen die heftige anafylactische reactie krijgen op medicijnen. Die zijn uitgesloten van het onderzoek. Dus toen Pfizer de medicijnen ging testen op patiënten zijn, op die tienduizenden mensen. Toen hebben ze gezegd, we willen geen mensen in het onderzoek hebben die een geschiedenis hebben van heftige afweerreacties tegen medicijnen. En nu zie je in Engeland dat inderdaad 2 mensen die hebben na vaccinatie wel degelijk zo'n heftige reactie gekregen. Nou, er was een beetje getouwtrek over van moeten we daar nou mee oppassen of moeten we daar nou niet mee oppassen. De afspraak is gewoon, Pfizer heeft gewoon in de bijsluiter nu gezet van, jongens, als je een geschiedenis hebt van heftige afweerreacties, let extra op. En we gaan het zien. We gaan het gewoon zien wat er gaat gebeuren. Is het inderdaad zo dat mensen die al eerder zo'n afweerreactie hebben gehad, dat die ook op het vaccin heel heftig reageren? Ja, als het goed is, moet je dat dan weer gaan merken via het LAREP, via Agnes Kant, haar bijwerkingscentrum.
Ja, precies. Dus dat onderzoek loopt gewoon door. En wat ze van dat voetbalstadion aan mensen, die het nu allemaal al een keer hebben gehad tijdens de grote proeven. Wat zijn nou, krijgt iedereen last van een beetje bijwerkingen? Of hoe zit dat?
Ja, dat is wel zo. Hè. Weet je, we horen nu allemaal de jubelverhalen. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een vaccin waar je wat van merkt als je het krijgt. Ik heb hier de cijfers bij, maar ik moet heel even spieken. Bijvoorbeeld 84% kreeg wat ze dan noemen side reactions. Dus pijn rondom de prikplek. Dus je krijgt die prik, je wordt een beetje het wordt een beetje rood. Het gaat zwellen, het gaat kriebelen, het gaat wat pijn doen. De 62% werd vermoeid. Dus je beetje hangerig wordt, loom. Hoofdpijn kreeg iets meer dan de helft. Spierpijn kreeg een derde. Rillingen komt vaak voor. Gewrichtspijn komt vaak voor. En 14% kreeg ook zelfs koorts. Dus eigenlijk word je gewoon toch wel een beetje... Ja, weet je, je wordt een beetje grieperig van dit vaccin.
En dat is, al die symptomen, die houden de rest van je leven aan?
Nee. Dat is allemaal van voorbijgaande aard. Gelukkig niet, zeg. Hey. Het is allemaal van voorbijgaande aard. En echt wel te verhelpen met een paracetamolletje. Maar goed, weet je, het is wel anders dan dat je gewoon eventjes een vitaminepilletje slikt of zo. Je merkt, dit is wel echt het doet ook wat met je lichaam. Moet ook, want ja, je lichaam reageert erop. En je merkt er ook gewoon dat jouw lichaam eventjes een soort heel klein beetje ziek wordt. En dat is wat een goed vaccin moet doen. De vrees bestaat trouwens, weet je wat het is? Deze vaccins, je moet twee prikken krijgen. Hè? Je moet een prik krijgen en dan moet je 21 dagen later moet je weer terugkomen voor je tweede prik. De vrees is een beetje dat mensen die, als je de eerste keer die prik hebt gehad en je wordt er helemaal niet lekker van, dat je dan de tweede keer denkt van ja, allemaal hoela, ik ga die nog een keertje een prik halen. Dus dat wordt toch wel dat verwacht ik nog wel wat gedoe over hoor.
Tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En die laten wij hier heel modern stellen door een algoritme. Want luisteraarsvragen, dat is gewoon heel erg 2007. Komt-ie.
Wanneer krijg ik mijn vaccin? En is dat dan een RNA-vaccin?
Wanneer krijg ik mijn vaccin? En is dat dan een RNA-vaccin? Het algoritme ik weet niet hoe oud die is. Maar laten we dan maar even deze ik hier nemen. 42-jarige man. Voor zover ik weet geen medische problemen. Ik bel Michiel van der Geest, is onze gezondheidsverslaggever. En hij is hier samen met Charlotte Huisman, een van de verslaggevers die de hele logistiek rondom de Nederlandse vaccinatiecampagne in kaart gaat brengen voor de Volkskrant. Michiel, hallo.
Hallo Tony, goedemiddag.
Het verlossende antwoord, wanneer kan ik mijn prik krijgen?
Ja, dat heb ik even voor jou opgezocht, Tony. 17 juni ben jij aan de beurt.
Oké, jij hebt toegang tot de
geheime RIVM-database. Nee hoor, nee. Ja, dat wil natuurlijk iedereen weten. En dat is een beetje een lastige vraag. Kijk, eerst zijn de medewerkers, de zorgmedewerkers in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg aan de beurt. En de thuiszorg. Mm-hmm. Dat zijn zo'n 612.000 medewerkers. En tegelijkertijd starten de vaccinaties voor de 232.000 bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. En dat hangt een beetje af van wanneer precies de leveringen van de vaccins komen. En ze krijgen ook verschillende vaccins. Dus de zorgmedewerkers die krijgen het vaccin van Pfizer. Want dat moet op centrale plekken bewaard worden, omdat het bij min 70 graden bewaard moet worden. En de bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen krijgen als eerste het vaccin van Moderna. Ook een RNA-vaccin, maar dat hoeft niet zo ontzettend koud bewaard te worden en is dus makkelijker te distribueren naar al die kleinschalige woningen.
Nou, en de redenering is van dat deze mensen eerst mogen, is het idee van dit zijn de mensen die het hardst getroffen kunnen worden door het coronavirus als ze geïnfecteerd kunnen raken.
Ja, dat is op basis van een advies van de Gezondheidsraad en die zei eigenlijk heel simpel, wij gaan de meest kwetsbare mensen als eerste beschermen. Want zo redden we het meeste levens met het vaccin.
Ja, precies.
Als deze mensen zijn geweest, dan komen de volgende groepen aan de beurt. Dat zijn alle mensen boven de 60, de 60-plussers. Hoor jij ook niet bij. En alle mensen met een onderliggende aandoening. Dus de medisch kwetsbare mensen. Dat zijn in totaal zo'n 5 miljoen Nederlanders. En ook de zorgmedewerkers. Alle andere zorgmedewerkers zijn dan aan de beurt. En dat zijn er alles bij elkaar 1,5 miljoen. Dus er moeten sowieso 6,5 miljoen mensen zijn gevaccineerd of in ieder geval een oproep hebben gekregen. Want ze hebben natuurlijk zelf de keuze of ze het vaccin ook laten zetten. En dan gaan we verder met de rest van de bevolking. Dus de gezonde 60-minners.
Ja, nou, ik sta achteraan de rij, ik hoor het al.
Achteraan de rij, ja, dat is, dat is dan weer een downside van gezond en gelukkig zijn, Tony.
Oh ja, ja, zo kan je het ook zien. Ja, oké. Okay. Ja.
Maar dat, ja, en of je dan ook een RNA-vaccin krijgt, dat is gewoon, ja, dat is nu nog niet te zeggen. Kijk, het idee is als alle farmaceuten zich kunnen houden aan de leveringen die zij nu verwachten te kunnen doen. Als je me nog volgt, dan hebben wij de eerste twee kwartalen, dus het eerste halfjaar van 2021, beschikking over 21,7 miljoen vaccins in Nederland. Dat betekent dat we daar in theorie meer dan 10 miljoen mensen mee zouden kunnen vaccineren, want verreweg de meeste vaccins heb je twee doses van nodig.
Ja.
Nou goed, simpele rekensom. 10 min 6,5 is 3,5. Dus dan zouden er nog 3,5 miljoen vaccins over zijn voor de gezonde bevolking.
Ja.
Maar dit is wel allemaal heel theoretisch. Want alle vaccins moeten eerst nog maar eens goedgekeurd worden door de EMA. Dan moeten zij zich nog kunnen houden aan hun leveringsschema's. Je hebt altijd te maken met spillage van vaccins. Hè. Niet elk vaccin dat geleverd wordt, kan ook daadwerkelijk worden gezet. Ja, de registratie.
Spillage, dus dan wordt het gewoon zoals je in een biertje tapt en dan heb je een beetje te veel of zo. En dat,
ja.
Dat spoelt dan weg in de spoelbak.
Kijk, bijvoorbeeld dat Pfizer-vaccin, dat komt in doses van 1000 eigenlijk. In één doos zitten 1000 vaccins. En je kunt het niet eindeloos bewaren. Dus als je nou een doos hebt opengemaakt en je hebt er aan het eind nog 112 over, maar de 5 dagen waarop je dat gekoeld kan bewaren zijn voorbij, ja, dan moet je het door de gootsteen spoelen. Niet echt, want je mag medisch afval niet door de grootste inspoelen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, het RIVM rekent nu op een spillage van 10-20%, wat natuurlijk best veel is. Want 20 miljoen vaccins is dat gewoon 4 miljoen die we niet zouden kunnen gebruiken. Nou proberen ze dat natuurlijk zoveel mogelijk te beperken door zo efficiënt mogelijk te vaccineren, dus op grote priklocaties bijvoorbeeld. Want dat is efficiënter en makkelijker te distribueren dan wanneer je allemaal naar kleine plekjes moet. Dat kun je wel nagaan. Dus nou.
Maar dus als werkelijk alles mee zit, dan zou ik dus die prik kunnen krijgen ergens in de zomer?
Ja, dat zeg je goed.
En als alles tegen zit, dus laten we zeggen dat alleen de vaccins, nou ja, niet eens alles, maar als het een beetje tegen zit, dus als alleen de vaccins van het Oxford-vaccin, het Moderna-vaccin en het Pfizer-vaccin. Als alleen die drie het halen, dan...
Nou, dan zouden heel veel mensen al heel gelukkig zijn, denk ik. Dan moet ik even snel rekenen, hoor, want dit heb ik niet helemaal paraat. Dat is 9,7 plus 2,8. Dus dan zitten we op 12,7. Dan zitten we op ongeveer 13 miljoen vaccins. En dan zit je op 6,5 gedeelte 2. Hè? Dus ja, dan ben je nog niet aan de beurt.
Oké. Okay.
Dan zou ik rekenen...
Ik
zou rekenen dat je... Kijk, ik denk voor kerst, Sinterklaas zal ook nog wel lukken. De herfstvakantie volgend jaar kun je ook wel gaan boeken, denk ik. Maar de zomervakantie zou ik nog even meewachten.
Oké. Okay. Helder. En dan een laatste vraag. Als dat vaccin er is, sta jij dan vooraan in de rij of niet?
Ja, ik zoals Paulien Cornelissen ooit in de krant schreef, ik werp mij naar binnen en roep, gooi die prik maar in mijn arm.
En samengevat, we zitten hier dus met een nifty, zoals jij dat noemt, een nieuw vaccin. RNA-vaccin, dat boven alle verwachtingen mensen beschermt tegen het virus. Er zit wel wat pijn aan dat je wat lichte bijwerking hebt van voorbijgaande aard doorgaans. Maar dit hele nieuwe vaccin, dan zeggen mensen van, ja joh, dat is in minder dan een jaar tijd ontwikkeld. Dat is veel te snel, want normaal duurt het allemaal veel langer. Dus om die reden alleen al is het niet te vertrouwen. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ik dacht het zelf ook hoor. Ik had zelf ook zoiets van, nou ja joh, dit is zo'n haastwerk. Dat kan toch niet goed zijn, hè? Ik ben eigenlijk zelf overtuigd geraakt toen ik een keer een soort opiniestuk las van een wetenschapper die in de vaccinontwikkeling zit. En die zei van, ja, wat wij eigenlijk doen in de vaccinontwikkeling is gewoon de hele tijd wachten. Je moet een rapport invullen en een aanvraag. En dan moet je weer opsturen. En dan moet je het laten goedkeuren door je collega's. En dan moet je weer wachten tot het terugkomt. En dan moet je geld aanvragen. En dan moet je patiëntenonderzoeken uitzetten. Ze zijn echt ontzettend veel tijd kwijt met gewoon, ja, bureaucratie, papierwerk, geld aanvragen, onderzoekstoestemming hier, onderzoekstoestemming daar, vergaderen met je collega's, onderzoeksresultaat op een rijtje zetten, dat weer laten beoordelen door je collega's, daar nog 10 keer over vergaderen, dat opschrijven in een vakblad.
Koffie drinken.
Ja, koffie drinken, ook heel veel koffie drinken natuurlijk. Maar ja, weet je, zij verdoen gewoon in de praktijk ontzettend veel tijd met bureaucratie, papierwerk. En nu zie je echt wat er gebeurt op het moment dat er echt druk op de ketel staat, dat iedereen echt zoiets heeft van, shit, dit gaat helemaal mis. En ineens geld is in overvloed, iedereen wordt vrijgemaakt om eraan te werken. Ja, dan blijkt het dus gewoon in een jaar te kunnen. Dus ik heb echt wel het idee dat ze hier geen half werk hebben geleverd. Ze zijn, voor zover ik het heb kunnen zien, hebben ze allemaal precies dezelfde teststadia doorlopen als met met andere vaccins. Alleen ja, veel sneller, belachelijk snel.
En mensen zeggen van ja, in een jaar tijd ontwikkeld, maar is ook echt het eerste idee van iemand die zei van joh, laten we eens een mRNA-vaccin maken, is dat ook pas een jaar oud? Of is het een veel langere ontdekkingsgeschiedenis?
Nou, dat is heel grappig. Die mRNA-vaccins, die hebben een hele lange voorgeschiedenis. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we een beetje geluk hebben gehad dat het nu op dit moment dit coronavirus kwam. Al sinds de jaren 80 zijn mensen aan het kijken van ja, die mRNA's, die boodschappenbriefjes, hè, waarmee je gewoon een boodschap in een cel kan stoppen. Is eigenlijk wel heel handig, hè? Wat zij daar allemaal mee kunnen. En een van de eerste gedachten is bijvoorbeeld van, nou ja, weet je, een hele hoop ziektes die worden veroorzaakt doordat je een bepaald eiwit of zo niet goed aanmaakt. Weet je wel, allemaal vreselijke ziektes, Duchenne's, spierdystrofie en zo. Het wordt allemaal gemaakt omdat je gewoon, ja, jouw cellen hebben een defect waardoor ze een bepaald stofje niet goed aanmaken. Wat zou het toch handig zijn als je met dat mRNA, dat boodschappenbriefje, als je dat in cellen kan stoppen en kan zeggen, jongens, cellen, maak dat eiwit nou eens een keertje wel aan. Maak dat stofje wel aan, dat missende stofje. Dus daar zijn ze eigenlijk al sinds de jaren 80 zijn ze daarop aan het puzzelen. Van ja, verrek, kan dat nou wel of kan het nou niet? Heel leuk experiment, helemaal uit de begindagen was toen, was een vrij vernieuwende biochemicus. John Wolff heette die man. Niet te verwarren trouwens met de voetballer John de Wolf.
John de Wolf, ja. Ik moest daar meteen aan denken, ja.
Die kwam op het idee van, nou weet je wat, ik ga gewoon het mRNA ga ik gewoon eens in een muis inspuiten. Dat deed hij. En met een mRNA waar hij eigenlijk in had gecodeerd, maak het eiwit luciferase. Nou, dus luciferase is een lichtgevend enzym. Wat is het enzym wat vuurvliegjes licht laat geven. Dus hij spoot dat in die muis. En ja hoor, verhipt, rondom de prikplek begonnen die muizen gewoon licht te geven. Dus dat was heel
als een soort vuurvliegjes.
Als een soort vuurvliegjes. Dus dat was natuurlijk heel bemoedigend. Ja. Dus dat van ja, verrek joh, het werkt geweldig. Maar ja, toen ze wat beter gingen kijken, een hele hoop van die muizen kregen ook afweerreacties. En het mRNA wordt als een speer afgebroken in je lichaam. En er waren allemaal problemen mee. En dus ze zijn echt tientallen jaren zijn ze bezig geweest om die problemen één voor één, heel moeizaam, experimentje voor experimentje, uit de weg te helpen.
Ja, dus dat hele verhaal van het is in een jaar tijd ontwikkeld. Eigenlijk zijn ze dus al vanaf de jaren 80 zijn ze hiermee bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, ja. Het is een leuk, het is een hele belangrijke hoofdrolspeler. Ja, ik raakte helemaal in de banden ook wel een beetje van het verhaal van Katalin Kariko, heet zij. Dat is een Hongaarse, ja, een mooie naam hè. Prachtig verhaal. Het is een Hongaarse onderzoeker, een vrouw, hè, Katalin. Ja. Die in Hongarije, al in de jaren 70 is zij gepromoveerd en in Hongarije. En zij leerde daar omgaan met dat mRNA. En zij zag daar meteen van in van, joh, verrek, als dit nou zou lukken om dat mRNA aan die cellen te krijgen, dan kun je allemaal ziektes genezen, je kunt echt fantastische dingen mee doen. Dus zij raakte helemaal gegrepen door dat idee. Ze is toen naar Amerika gegaan met haar man en haar kind. En die teddybeer, dat ga ik zo nog eventjes vertellen.
Ja, wat is er met die teddybeer?
Nou, zal ik het maar even tussendoor doen. Zij ging naar Amerika om door te gaan met het mRNA. En ja, het is een romantisch verhaal. Ze is toen met haar man en haar kind van 2 is zij op de boot gestapt naar Amerika. En ze mocht niet zoveel. Ja, als je Amerika inkomt, mag je natuurlijk maar beperkt. Voor de douane mag je niet alles meenemen. Maar ze wilden wel haar spaargeld meenemen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben hun oude auto in Hongarije hebben ze verkocht. Dat leverde ze $800 op. En die $800 die hebben ze verstopt in een teddybeer. Dus dit echt ingenaaid en echt heel klassiek, joh. Ik dacht dat dit alleen maar in films gebeurde. En die hebben ze gewoon naar Amerika ingesmokkeld. Dus ze kwamen daar aan met een teddybeer met $800 erin. En gelukkig heeft het meisje hun dochtertje niet die teddybeer overboord laten vallen of zo.
Dus dat was hun startkapitaal eigenlijk.
Dat was hun startkapitaal, ja, precies. En zij heeft toen een, haar man die werkt natuurlijk ook. En haar, het grappige ook, haar dochter is daarna nog uitgegroeid tot een ware held van het sporten. Zij is een Olympische roeikampioen namelijk, haar dochter. Dus,
dus dan heb je een vader en een moeder die de hele coronacrisis misschien wel kunnen oplossen met een RNA-vaccin. Een dochter wordt nog even roeikampioen.
Een dochter heeft gouden medaille voor roeien, klopt.
Ja, en wat hebben wij dan, Maarten? Wat hebben wij gepresteerd in het leven?
wij schrijven heel veel stukjes, ook heel belangrijk. Oh ja, dat is het. Geweldige podcast.
Ik was het even kwijt, ja. Verbleek toch een beetje met de wereld van de pandemie verlossen, maar wij doen ook iets. Ja.
Wij dragen ons steentje bij, Tony. Ja. Nou, maar het is wel zo, want weet je, het grappige is, dat is de mooie romantiek van het verhaal die Katalin Karikó zei. Zij kwam toen te werken in Amerika en dat was net een beetje die tijd, na de eerste ontdekkingen met dat luciferase, met die lichtgevende muizen. Toen zag het er allemaal heel hoopvol uit. Maar ja, als je dan echt gaat proberen van, kunnen we dit ook op mensen toepassen? Dat gaat vaak zo in de wetenschap, dan kom je allemaal obstakels tegen. En zij ging net onderzoek doen naar dat mRNA in een tijd dat het allemaal het ene na de andere mislukking eigenlijk was. Dus ze, op een gegeven moment was haar toegezegd dat zij professor zou kunnen worden aan haar universiteit. En, maar dat is toen afgeblazen omdat ze gewoon niet, het was gewoon niet genoeg belangstelling voor het mRNA-onderzoek. Want er was, de experimenten gingen allemaal zo slecht dat niemand geloofde erin. Ze kreeg maar al haar onderzoeksvoorstellen die ze deed werden afgewezen. Ze heeft echt overwogen van, weet je, als dit het nou is, joh, ik kap gewoon met die hele wetenschap. Ik wil terug naar Hongarije, ik ben zat. En ze is toch doorgegaan. Dus ze sprong natuurlijk een gat in de lucht toen zij voor het eerst die proefresultaten hoorde. Ik las ergens dat ze zei van, dat ze echt dacht dat ze er echt in zou blijven, zo blij was. toen inderdaad bleek dat het gewoon werkte. Want moet je voorstellen, je hebt sinds 1975 zit je aan iets onderzoek te doen. En verrek, joh, in 2020 blijkt het zomaar te helpen en niet zomaar te helpen, maar ook nog eens een keertje de pandemie op te lossen. Dus dat is natuurlijk heel, heel tof.
De hele wereld krijgt die mRNA-vaccins en die blijken wonderwel lang te beschermen. Volgens mij is daar ook nog onduidelijkheid over, hè? Van beschermen ze een jaar of twee jaar? Dan hebben we op een gegeven moment corona achter de rug. Kunnen we dan met die mRNA-vaccins ook nog allemaal andere leuke dingen? Gewoon even kanker de wereld uithelpen? Ik noem maar iets
Wie weet. Ambitieus. Wie weet. Jij noemt daar wel toevallig iets heel, heel kansrijks. Want je moet nagaan, hè, die bedrijven waar we nu zoveel over horen, BioNTech en Moderna en zo, die waren eigenlijk bezig met het maken van een vaccin tegen kanker. Want als je jouw cellen nu kunt zeggen van, joh, zus en zo ziet een coronavirus eruit. Misschien kun je jouw cellen dan ook wel zeggen van, joh, zus en zo ziet jouw tumor eruit. Want als je kanker krijgt, dan de tumorcellen die je krijgt, die hebben ook op hun buitenkant allemaal eiwitten die eigenlijk heel ongewoon zijn voor het lichaam. En de truc is nu eigenlijk om die eiwitten gewoon te isoleren en dat in een vaccin te stoppen en dan dat vaccin zeg maar in jouw cellen te bezorgen en dan jouw cellen te gaan zeggen van, joh, luister, een tumor ziet er zus en zo uit met deze en deze eiwitten. Klinkt heel simpel, is heel moeilijk in de praktijk, vooral omdat het ontzettend duur is. Want elke tumor verschilt gewoon van elkaar en elke tumor heeft ontzettend veel eiwitten. Dus je zult toch op een of andere manier daar een soort schifting in moeten maken. Je zult toch de eiwitten eruit moeten zien te kiezen die het meest kansrijk zijn om de tumor aan te vallen. En er is nog een probleem, tumoren die zijn heel slim. Ze kunnen ontzettend goed afweercellen afhouden. Dus ze hebben een soort krachtveld om zich heen waardoor ze tegen je immuunsysteem kunnen. Dat is ook logisch, want eigenlijk, iemand vertelde me dat trouwens. Dat vond ik een heel gek idee eigenlijk. Elk moment, terwijl wij hier zitten, worden in ons lichaam ontstaan tumorcellen. Gewoon ergens in je lichaam ontstaat altijd al een tumorcelletje. En jouw afweer,
ook bij mij.
Ook bij jou, ook bij mij, op dit moment terwijl wij hier zitten te spreken. Dat gebeurt dagelijks gewoon. En jouw afweersysteem...
Lekker dan.
Ja, lekker dan, hè. Rottig idee. Maar jouw afweersysteem, gelukkig, komt dan to the rescue. En jouw afweersysteem ruipt dat soort probleemcelletjes meteen op. Dat is gewoon eigenlijk de regel. Ja, tot dat die fatale dag dat er gewoon toevallig een cel ontstaat die immuun is voor jouw immuunsysteem. Dus die jouw immuunsysteem weet af te houden. En ja, dan heb je een probleem.
Ja, precies. Ja, en die RNA-vaccins die kunnen mogelijk in de verre toekomst daar ook nog iets gaan betekenen.
De experimenten die nu worden gedaan, dat was leuk. Echt eigenlijk, het grappige was, ik kwam er ook achter dat ik die man van BioNTech, Uğur Şahin heet die man, dat is een Duitse, de bedenker van het coronavaccin. Ja, dat is nu, die man is natuurlijk een van de beroemdste Duitsers van het moment, een van de beroemdste wetenschappers van de wereld misschien wel. Ik heb een paar jaar geleden nog met hem zitten mailen. Toen had hij een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Waarin hij was geslaagd om patiënten met terugkerende melanoom te behandelen. Met zo'n kankervaccin, met zo'n mRNA-vaccin. En dat had hij gedaan door... om te beginnen moest die patiënten gewoon geopereerd worden. Uitzaaiingen die werden operatief weggehaald. En daarna in de nabehandeling heeft hij ze zo'n mRNA-vaccin gegeven. Met inderdaad al die eiwitten erop van die tumor. En dat bleek behoorlijk goed te werken. Van de 13 patiënten die hij behandelde, hadden er 8, bleef de kanker daarna weg. En dan moet je nagaan, melanoom is echt een kanker die heel erg uitzaait en heel berucht staat, omdat hij telkens maar weer terug blijft komen. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar ja, weet je, dan denk je meteen van, ja, als ik nu krijg, dan wil ik bij Uğur Şahin ook zo'n vaccin bestellen. Maar ja, zo werkt het dan weer niet, want dat vaccin was natuurlijk heel experimenteel en heel moeilijk en ontzettend duur ook. Want je moet gewoon echt al die eiwitten afzonderlijk gaan maken. Je moet echt een vaccin maken, een heel vaccin ontwikkelen voor jou alleen. Dus dat is gewoon heel veel gedoe. Maar het biedt wel hoop op de toekomst, Tony. Ik vind het heel spannend allemaal.
Ik vind het gewoon een hoopvol en toch ook mooi verhaal, hoe we van... Gewoon een idee naar lichtgevende muizen, naar teddyberen volgepakt met geld om toch je onderzoek voor te kunnen zetten waar op een gegeven moment niemand meer in gelooft, maar jij wel. Uiteindelijk naar een onwijs goed werkend vaccin, lijken de eerste berichten te zeggen, tegen het coronavirus en misschien toch ook ooit nog wel kanker.
Ja, ja, ja. Prachtig. Ja, misschien nog wel chronische ziektes, je weet het niet.
Ja.
Een van de dingen is wel, mag ik dat nog toevoegen? Een van de dingen is bijvoorbeeld wel, weet je, ik sprak ik heb ook gesproken met mensen die chronische ziektes behandelen. Want ja, die droom van of je ooit misschien Duchenne ermee kan genezen, hè, dat soort ziektes waarbij zo'n eiwitje tekort komt. Die droom, zou dat nou kunnen? De mensen die ik daarover sprak, ik sprak onder meer met een wereldautoriteit op dat gebied in Nederland, Annemieke Aartsma-Rus in Leiden. En die zei van, ja weet je, in cellen lukt het allemaal wel aardig, maar het lullige is, ja, het moet op de plek van bestemming komen in jouw lichaam. Zoals zij het zo mooi zei, we hebben in ons vak hebben we eigenlijk 3 problemen. Delivery. Je moet gewoon, ja weet je, jouw hart ziek is, dan moet het vaccin wat ik in jouw arm inspuit, moet wegweten naar jouw hart en niet in je neus terechtkomen. Dus dat is, dat is echt de grote uitdaging op dit moment.
Maar ja, het is wel, als je ziet eigenlijk wat wetenschappers hier in 11 maanden voor elkaar hebben gekregen, dan biedt het toch hoop over wat er allemaal nog meer mogelijk is.
Smaakt naar meer, hè? Zeker weten. Ja, precies. Ga jij het nog nemen, het vaccin, als het er komt?
Zeker. Ook omdat ik gewoon de hele tijd denk van, joh, wat is het alternatief? Dat we hier nog even jarenlang met elkaar van lockdown naar lockdown gaan en elkaar niet even kunnen knuffelen en op 1,5 meter ellende. En ik bedoel, het alternatief is dat. Dus ik sta voor in de rij zodra de brief verschijnt voor de oproep. Jij?
Ja, ik word ook steeds enthousiaster over, moet ik zeggen. Ik had echt wel mijn twijfels. Ik behoorde toch wel een beetje tot die middengroep die denkt van, nou ja, zou ik het nou wel of niet doen? Ik wou echt wel echt de bijwerkingen zien en ik wou echt toch wel wat meer ervan weten. En ik moet echt zeggen, wat mij vooral heeft overtuigd, was ook wel een beetje dat verhaal waar we het eerder over hadden, van dat het, ja, dat je toch in korte tijd een vaccin kan ontwikkelen en dat het veilig is. Daar was ik niet van overtuigd en dat ben ik nu intussen wel. Dus ik ga naast je staan in de rij.
Wij gaan hem allebei halen. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maarten Keulemans en Michiel van der Geest. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin, Daan Hofstee, David Slinks. Wilt u niets van onze journalistiek missen? Kijk dan vooral even op volkskrant.nl/lees.
je hebt al een abonnement voor 50 cent per week. En wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan geheel gratis op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.